Goedendag en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Javed en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Nee. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer.
Nou.
Is dat lang geleden, hè?
Leek.
Precies.
Ja, en deze week gaan we lekker doorkletsen over Bell Rock, hè?
Nou, zeker. We hadden dus onlangs hebben wij deel 1 natuurlijk al de wereld ingestuurd.
Geslingerd.
En daar hadden we het natuurlijk al over de hele planningsfase van Bell Rock. Dat het eigenlijk vanaf 2008 al gestart is. Heb je nog niet geluisterd, luister die dan als eerste nog eventjes. Want dan heb je gelijk even de goede mindset en alle informatie tot dan toe. Maar in deze aflevering gaan we eigenlijk meer in over de bouw van Bell Rock. Hè. Dus de eerste bouwfases van Bell Rock. Dus wat dat betreft, dat wordt weer een leuke aflevering. En er komt nog een deel 3 aan, sowieso.
Ja. Zin in.
Zeker. Nadat alles eigenlijk ontwikkeld was, moest eigenlijk alles in de richting van de uitvoerders en de bouwplanners gaan. En dat stond onder leiding van Thomas Rennebo. En die kennen we weer vanuit onze video's vanuit Europa Park. Die was zeker te zien in de aflevering over Arthur. En natuurlijk de Kronosar Rulantica bouw. Dus die is van ons wel een welbekende voor de mensen die dus onze video's bekijken. En Ralf Rauer. Nou, Rennebo die was eigenlijk verantwoordelijk voor het projectmanagement en het bouwmanagement. En Ralf Rauer die was eigenlijk de architect die dus betrokken was bij de uitvoering van het hotel. Nou, eerder had hij al voor Colosseo en Santa Isabel gewerkt. Santa Isabel was overigens zijn stageproject.
Even hotelletje uit de grond stampen. Ja, en ik ben afgestudeerd.
Ja. Nou ja, in die zin was het wel zo dat hij zeg maar wel meewerkend was, maar nog niet zo'n belangrijke functie had.
Maar even zonder grap, als dat je afstudeerstage is, dat is toch fantastisch?
Ja, ik zou zeggen.
Ik zou daar echt voor tekenen.
Ja,
dat is zeker. Echt cool.
Ja, nee, zeker. Als je daar een mee mag doen.
Ja.
Nou, zoals we al zei, hè, dus, de Hotel Bell Rock die moest dus op een gegeven moment gebouwd worden. En dat valt in rust onder het zogenaamde Oberfeld Gewerbegebied 2. Oftewel het Oberfeld Industriegebied 2 areaal. En dat was eigenlijk wel aanvankelijk bedoeld om daar commerciële bedrijven te vestigen. Alleen in 2011, toen het allemaal dit hele hotel ging spelen, was eigenlijk het allemaal nog niet echt ontwikkeld. En dus kwam Europa Park met het idee van, wij willen hier graag een hotel bouwen, kan dat? Dus werd er dus ook een bouwaanvraag ingediend voor Bell Rock. En dat stond bekend als Hotel 6.
Oh?
Ja, ik heb het ook niet bedacht. Het staat gewoon echt op de dinges. En ik denk dat dat te maken heeft dat het Camp Resort daar al was. Of natuurlijk Circus Rolando volgens mij. Dus in die Duitse Allee wat dat ook meetelt. Maar officieel is natuurlijk Bell Rock het vijfde hotel. Maar goed, het werd Hotel 6 genoemd. Nou, de reden dat dus Europa Park dat hotel daar wilde bouwen is natuurlijk vanwege dat grote stuk land wat daar lag. En het heeft ook een, als je toch even ook bekijkt op de landkaart, heeft het ook een hele makkelijke toerit vanuit de autoweg die er natuurlijk langs loopt. En dan heb ik het even niet over de A5, maar de toerit.
Ja, die door Rust loopt.
Ja, precies. Ja. Of langs Rust loopt eigenlijk, hè?
Ja, precies. Ja.
Nou, op die kavel van Bell Rock, waar Bell Rock zelf gebouwd was, die kavel die ernaast lag, die was al bebouwd. Daar zat namelijk een fitnesscentrum. En dat is nu de exactezelfde kavel waar nu de huidige fitnesscentrum en wellnesscentrum in zit.
Oh, vet.
Dus je ziet ook, als je Bell Rock van boven bekijkt, dan is dat natuurlijk een heel langwerpig hotel, hè? En dan heb je tot en met de vuurtoren. Dat is een stuk wat ze gewoon in eerste instantie hebben helemaal afgebouwd. En later hebben ze blijkbaar dat het fitnesscentrum hebben ze aansluitend opgekocht. En ze hebben daar dus hun eigen fitness- en wellnesscentrum gebouwd.
Oh, netjes.
Ja. Nou, als je even kijkt, even wat leuke stads die er nog bij zitten. De bouwkavel zelf, waar Bell op ligt, het is 40.000 vierkante meter.
Zo.
Ja. Het totale gebouwoppervlakte is 7.000 vierkante meter. En het totale bouwvolume van het hotel is 75.000 kubieke meter.
Hallo, dat is een hoop.
Ja, bizar hè?
Ja. Maar goed, even teruggekomen op het aantal gebouwen tussen haakjes. Hè. We hebben het in de vorige aflevering hebben we het gehad over hoofdgebouwen, bijgebouwen en de vuurtoren. Nou ja, hè, zoals we al vertelden, er is dus 1 hoofdgebouw en 6 bijgebouwen. Dus die werden erbij gebouwd, snap je hem?
Precies.
En de vuurtoren. tijdens het ontwerpproces zijn er dus wel een aantal wijzigingen geweest. Hè. In eerste instantie was het hele hotel gespiegeld. Maar omwonenden vonden het niet zo fijn om een vuurtoren midden in de woonwijk te hebben staan. Kan ik me ergens bij wel voorstellen, maar dat ding is nog hoger dan de kerk. Dus dat is echt gigantisch hoog. Dus uiteindelijk is op basis daarvan het ontwerp weer gespiegeld. En afhankelijk waren alle gebouwen even hoog. Maar uiteindelijk is daar dus wat variatie in aangebracht om het ja, toch net wat spannender te maken. Hè? En uiteraard fraaier. De vuurtoren is maar liefst 35 meter hoog. Twee gebouwen daarnaast zijn 17,3 meter hoog. En de resterende drie gebouwen die er nog overblijven, die zijn 15,3 meter hoog. En het laatste gebouw, dat is dan weer 17,3 meter hoog. Nou ja, voor Belrock zijn er 250 parkeerplaatsen gemaakt. En ook daarvoor is de naastgelegen sportschool dus opgekocht. Zodat het ook, ja, zodat er iets meer ruimte was voor nog meer parkeerplaatsen. Nou, en dan gaan we even terug naar de andere kant van Barok. Dus dat is niet de kant die naar Rust kijkt, maar de kant die naar de andere hotels kijkt. Daar heb je natuurlijk een fonteinenshow. En toen zij die fonteinenshow hadden bedacht, toen hadden ze ook het idee van, joh, laten we dan ook de terrassen uitbreiden naar buiten. Hè? Dus de terrassen van Spirit of St. Louis, Harborside.
Precies.
En Captain's Finest. Ja. En volgens mij kun je bij Emmerlite ook buiten zitten daar, hè?
Ja, dat kan ook inderdaad. Ja,
ja, ja, ja.
Dus ja, het was wel heel slim om daar inderdaad van die vlonders te maken en vervolgens daarmee dit terras toch wat groter te maken.
Ja, ik vind het ook vet dat ze daar van die golfmachines hebben.
Ja, van die...
Dat vind ik echt tof gedaan.
Golfslagmachines, ja. Ja, klopt. Nou, de bouw van Belrock die startte natuurlijk in juni 2011. En dat was natuurlijk wel het meest uitdagende ook al. Om dus dan het hotel binnen een jaar te realiseren.
Ja, dat is heel kort.
Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk op 12 juli 2012 is het geopend. Dus ja, dat is zelfs bijna minder. Ja, net iets meer dan een jaar, maar dat hield niet veel over. Nou, en wat was nou voornamelijk het moeilijke in dit hele project, is dat de winter zat eraan te komen. Dus het was heel lastig om sowieso dat in te schatten van oké, wat voor vertraging gaat dat opleveren? En sowieso was ook de eerste 8 weken waren eigenlijk al verloren aan het vragen van een bouwvergunning. En daarnaast moest ook nog eens een keer het planbureau gevonden worden. En dat werd dus ergens, zoals je al eerder zei, in Karlsruhe. En ook nog eens een keer een bouwbedrijf die dus ook dat nog eens een keer binnen het budget, als wel natuurlijk de kwaliteitsstandaard van Europa Park, want die is natuurlijk heel hoog, en nog eens een keer in de planning kon doen. Dus dat was al heftig.
Ja.
Ze hebben uiteindelijk 27 bouwbedrijven gevraagd zo om daar eens naar te kijken. En uiteindelijk de Zwitserse bouwgroep Implenia. Die is uit Zürich is dus gekozen om dat te gaan realiseren. En wat dat betreft was het dan ook wel weer een dans tussen de verschillende bedrijven. Want ja, Implenia die deed dus zeg maar alle gunningen. Dus die schreef alle onderaannemers aan van goh, hey, we willen dit gaan bouwen. Stuur maar eens een offerte en dan gaan we daarmee eens kijken.
Maar dan is het echt zo van jullie doen het muurtje, jullie schilderen, jullie trekken de elektra. Ja, precies. Echt op zo'n manier.
Ja. En vervolgens werd dan dus op basis daarvan werd dus ook nog eens een keer dan besloten wie dan wel of niet aan te nemen. Nou, in ieder geval deed Rudolf Neumeier alle interieurszaken. Dus daar hadden ze dan wat minder kopzorgen aan. Maar ja, goed, dat moet natuurlijk ook wel weer samenvallen met natuurlijk de hele bouw. En want je kunt dan niet, zeg maar, als het beton nog niet droog is, zeg maar, net niet droog is, dat je dan al zeg maar de lambrisering er tegenaan zet.
Nee.
Dat gaat niet werken. En dan had je ook nog eens een keer Open Park die dus nog ergens decoratie wilde aanbrengen. Dus ja, het waren gewoon heel veel bedrijven die op een klein stukje smalgrond heel veel dingen wilden. Nou, tijdens de bouw werd natuurlijk wel regelmatig dan ook wijzigingen gedaan. Want heel veel van de impulsen kwamen natuurlijk wel van de Mack-familie zelf. Hè? Ik heb een ideetje.
Ja, en dan moet alles ineens weer anders.
Precies, we gaan het anders doen.
Nee, die deur moet toch daar? Oh, fuck.
Ja. Maar ja, Europa Park heeft natuurlijk zelf wel onwijs veel kennis aan boord. Dus ze hoeven dan niet elke keer de trucendoos erbij te halen. Maar ja, iedereen moet natuurlijk wel op de hoogte zijn van al die laatste wijzigingen en de laatste ideetjes. Dus wat ze deden, was ze hebben een centrale server hebben ze ingericht om daar dan alle tekeningen en alle informatie op te zetten. Zodat iedereen daar ook vanuit alle kanten daar gewoon bij kon. Dus tijdens de ruwbouw van Belrock is ook een soort van modelkamer ingericht om te zien of alle afmetingen kloppen en of ook alle details erin passen en zo. Nou, en voor de marketing was dat alweer heel handig, want die konden dan weer foto's gaan maken, zodat ze dat dan weer later voor de publicaties konden gebruiken. Als ze dit dus later hadden gedaan, ja, dan was het wel een issue geweest, want dan hadden ze eventueel nare consequenties gehad dat ze dat gewoon niet meer paste of dat ze dan toch weer issues hadden. Overigens, de grap is dat ze voor Hotel Kronasar, toen ze dat bouwden, hebben ze dus ook precies zo'nzelfde modelruimte ingericht om te kijken of alles inderdaad past.
Nou, netjes.
Is eigenlijk wel slim, hè?
Ja. Maar goed, even terug naar Barok. Dat is ook wel geinig, hè? Want als jij bij Barok loopt, hè, dan kun je richting Colosseo lopen. En dan kom je op een gegeven moment terecht bij een brug. Dat is die brug met de Witte Brug, zeg ik het maar even. Maar daar zit ook nog een leuk verhaaltje aan. Want die deed dus aardig wat stof opwaaien in de gemeente. En waarom? Want Europa Park had die brug nodig om tussen de twee hotels, hè, om de mensen van Belrock makkelijker naar het park te kunnen laten lopen. Want Belrock ligt relatief best wel ver van het park vandaan. Maar goed, als er dan weer een evenement zou zijn op Piazza van Colosseo, dan moest het ook weer afgesloten kunnen worden. En, dat is ook weer gek, de brug ligt op gemeentegrond. Dus ja, wie bepaalt er nou wanneer de brug wel en niet toegankelijk is? Ja. Allemaal moeilijk, lastig.
Ja, en er waren wat fracties die zeiden van ja, wij willen niet de sleutel al in Europa Park achterlaten, want iedereen moet langs de Els kunnen lopen. Dus.
Ja. Overigens, ook daar in de buurt staan van die grote bomen, hè, van Belrock. Mm-hmm. Nou, dat zijn bomen, die komen uit de Toscane.
Zo.
Ja, dus dat is best wel bijzonder. En één van die bomen woog zelfs 9 ton. Dus,
ja, dan heb je toch wel speciaal verkeer nodig om dat te verplaatsen. Om
ja, zeker. Zoals jij net al vertelde, hè, voor de realisatie van Belrock werd Implenia in de arm genomen. En Armin Hansel, die was destijds de projectmanager van Implenia. En die kennen we dan ook weer van een Volatarium video. Nou, het gebouw moest dus turnkey opgeleverd worden. En Implenia die zorgde voor de technische en bouwkundige realisatie van Belrock. Maar die moest er ook voor zorgen dat de deadline gehaald werd. Wat zoals gezegd een enorme kluif was. Zeker met al die bedrijven. Op 15 en 16 mei 2011 werd de mondelinge bevestiging gedaan dat het hotel gebouwd ging worden. Op 20 mei werd de persconferentie gehouden en pas op 30 mei was de goedkeuring vanuit de gemeente in de pocket.
Lekker, hè? Ja, ga maar vast beginnen. We verwachten al
wat
klaar.
Wij kunnen het wel goed, of toch niet? Overigens, in de eerste fase van het bouwproject organiseerde men om 6 uur 's ochtends een werkontbijt om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Hè? Belangrijk voor het project was dat de onderaannemers uit de regio komen, want je wil mensen natuurlijk snel op de plek hebben. En vanwege de deadline moet alles razend efficiënt gebeuren. En ook nog eens binnen de kosten, want ja, dat is ook belangrijk. Dus dat was nog wel eens zoeken naar een goede balans daartussen.
Ja, maar goed, zoals ik al zei, de winterperiode komt eraan.
Ja.
De winter van 2011-2012. In het Zwarte Woud wil het dan nog wel eens flink gaan sneeuwen. En af en toe ook nog wel eens dat de temperatuur onder nul raakt. Maar ja, dat betekent dan ook dat de bouw, zeg maar, stilgelegd moet worden. En de meeste bouwmaterialen die kunnen tot een graad of 5, 6 zeg maar gebruikt worden, gemonteerd worden en daarna is het klaar. Nou, gelukkig bij een ongeluk was het een hele zachte winter voor Europa Park. Dus er was eigenlijk ook vrij weinig slip die daar in het project optrad. Maar ja, dan is het ook wel weer zo dat, als je dan toch werk wil leveren in dat geval, dat je ook afhankelijk bent van het werk wat ervoor gedaan is. Hè? Want ja, voor je het weet loop je vertraging. Ja, dan steek je mooi te kijken. Dus het was ook een zorg om zorg dat iedereen op tijd kon beginnen. En dat het dus ook op tijd klaar was. Want anders dan krijg je, zoals ik al zei, een uitstel. En dat wordt dan ook weer heel lastig om dat weer goed te maken.
Ja, je kan bijvoorbeeld geen lamp ophangen als er geen elektra is.
Precies.
Of geen kabels zijn getrokken of weet ik het wat.
Ja, maar ook hele praktische zaken. Hè? Ik bedoel, beton heeft ook tijd nodig om het uit te harden. En als je daar te snel mee gaat, dan krijg je dat op een gegeven moment ook weer keihard in je gezicht gesmeerd natuurlijk.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja.
Ja, nee, serieus. Maar ik bedoel, dus dat vertraagt dan alweer. Dus je moet daar echt gewoon stap voor stap doorheen. Nou. Tijdens de piekuren van de bouw van Belrock liepen er ongeveer 300 tot 400 mensen op de bouwplaats. Dat is best wel heftig. En omdat de deadlines elke keer zo kort waren, ja, leidde dat ook nog eens tot stress. En dat is op zich wel normaal hoor, dat gebeurt op een bouwplaats. Maar ja, in de maanden november en december van 2011 was het blijkbaar wel heel erg zwaar voor die mensen. En dan zakt de motivatie wel eens tot level min 1, zeg maar.
Ja, dus lager dan de temperaturen.
Precies. Tot etage min 1.
Ja.
Dus moest die Hansel moest wel eens af en toe weer toch weer even hard onder de riem steken. En dat deed hij eigenlijk ook wel heel slim door, zeg maar, visuele deadlines te maken. Zodat iedereen daar naartoe kon werken. En als dat dan toch gehaald was, kwam er toch weer wat energie vrij. En dan was iedereen toch weer blij, zeg maar. Maar ja, goed, uiteindelijk de deadline voor het openen van een hotel bleef gewoon staan. En ja, dat kon niet aangezeten worden. Dus voor het bedrijf zelf was het natuurlijk zo van, ja, of je bouwt Belrock of je bouwt Belrock niet. Maar die deadline gaat er komen. Nou, zoals ik al zei, en dat is al een paar keer aangehaald, natuurlijk ook in deze en vorige aflevering. Belrock opende op 12 juli 2012. En men heeft nog zelfs kort van tevoren toch nog aangedacht om die openingsdatum te verschuiven. En sterker nog, men heeft nog zelfs aangerekend. Maar uiteindelijk was het heel snel van tafel geveegd. Want ja, op een gegeven moment krijg je dus te maken met meer prijzen. Je met gemiste omzet. En vervolgens heb je natuurlijk apparatuur. Maar je hebt mensen langer nodig. Dus ja, dan wordt het al heel snel veel te duur. Dus ja, dan vegen we dat maar van tafel. En ja, goed. Een ander ding is, en dat is meer ook gewoon voor de hele operatie van het hotelresort, is dat ja, zo'n hotel moet gewoon in de zomer open. Want dat is gewoon de perfecte timing voor het park. Dus je zit daar ook natuurlijk altijd mee te kijken.
Ja, je gaat niet aan de start van de winter zeggen, hey, nieuw hotel.
Precies.
Ja. Voor alle elektrosystemen is HF GmbH verantwoordelijk. En dat varieert natuurlijk denk aan standaard elektra, licht, geluid, IT, brandmeldsysteem. Nou, ga zo maar door. Voor het project wordt eerst een functioneel en technisch programma van eisen samengesteld. De technische planning ervan is dan de volgende stap. Nou ja, HF die werkt dan ook weer nauw samen met de afdelingen van Europa Park. En dat begint eigenlijk al bij de IT-afdeling. Het boekings- en reserveringssysteem gaat over een IT-netwerk. Maar bijvoorbeeld het toegangssysteem gaat weer via het kaartenafschrijfsysteem. Dus we houden het lekker onafhankelijk.
Precies.
En omdat HF langer met Europa Park samenwerkt, kennen ze de systemen en weten ze wat de vereist is.
Precies.
Nou, dat is ideaal.
En als nieuw bedrijf wil je daar niet tegenaan lopen.
Nee. Nou, het gekke is dus wel dat alle suites uitgerust zijn met meer technologie dan dat je die vindt in een eengezinswoning.
Nou, vraag ik me dat hier in mijn eigen huis af.
Ik wou het ook net zeggen. Bij mij is dat hetzelfde geval. Maar jij weet het, want jij loopt wel eens bij mij binnen.
Precies.
En met name de vuurtoren was een uitdagend ding geweest. Hè? Want je hebt ronde muren. Nou ja, en hoe zorg je daar dat daar een flatscreen tegenaan gezet gaat worden?
Flink drukken.
Ja. Maar je hebt tegenwoordig ook ronde televisies, ja, toch?
Daarvoor zijn die gebogen
ja,
televisies.
Precies. Ja, precies. Er was iemand die ging bij Belrock slapen en die dacht, Eureka, ik ga iets nieuws bedenken.
Gebogen televisie. Gebogen screens.
Nou ja, daarnaast heb je ook nog de sauna en een jacuzzi in de bovenste suite. Kortom, er zijn heel veel speciale oplossingen nodig om alle wensen te kunnen uit laten komen. Nou, en wat dat betreft moet je dan ook kijken naar de groepenverdeling. Hè? Want je kunt niet zeggen van, gaan jullie maar alles op één groep zetten en zeggen succes. Dat is helemaal niet handig.
Nee, dat wil je ook niet.
Zeker niet met een hotel van dat formaat, want dan krijg je chaos.
Precies.
Ja.
Ja, en dan hebben we het even ook nog over de postverlichting natuurlijk. Want ja, dat is ook niet heel onbelangrijk.
Laten we ook niet onderbelicht, hè?
Nee, precies. Er moet natuurlijk ook gewoon voldoende licht zijn. En ja, dat is niet alleen maar van, oh, we gaan hier een lampje ophangen en dan zorg dat er voldoende licht is. Maar er zit zelfs een heel plan achter. Als je dus ook kijkt bijvoorbeeld naar Emerald, ja, jij bent er dan nog niet geweest, Jafet. Ik kan wel, maar daar is echt natuurlijk super sfeervol. En zeker in de avond is dat best wel tussen aanstekens even een spannende verlichting. Nou ja, in principe kan alles dus ook met een afstandsbediening geregeld worden. Alle verlichting werkt ook via een centraal systeem. Dus, en dat betekent dus ook voor Emerald dat er een aantal scenario's zijn voorgeprogrammeerd. Dus die kunnen ze gewoon aanzetten en dan is het klaar.
Een soort net als wat je bij U hebt met de scènes.
Ja, precies.
Maar dan professioneel.
Ja, maar dan professioneel. Ja, inderdaad.
Precies.
Dus ja, weet je, dan hoeven ze niet alle lampen één voor één te regelen. Ik heb altijd wel het idee dat Roland Mack zelf in eerste instantie alles loopt in te regelen de eerste 2 weken. Ik heb dat ooit een keer gezien bij... En volgens mij heb ik dat verhaal wel eens verteld bij de tapasbar. Hè? Dat die net open ging en dat wij zeg maar op de avond... Dat daar Roland Mack samen met familie en de hele... en nog een aantal vaste medewerkers daar zat, zeg maar. Dat hij op een gegeven moment dat ik door Miro Grono werd geweest. Of ja, nou goed, zometeen zullen we nogal wat verlichtingen zien aan en uitgaan en dat soort zaken. En ja hoor... Later op de avond zat Roland Mack gewoon aan de dimmers te draaien. Zo wil ik het graag hebben en zo moet het zijn. Hij zit gewoon met knopjes te spelen en zo moet het ook zijn. Dus ik heb zo'n idee dat hij dat ook voor alles heeft lopen inregelen. Dat is wel een typische ding.
Ja, maar dat zou ik ook wel doen als ik dat zou kunnen, hoor. Als ik baas zou zijn van een groot pretpark, lijkt me heerlijk.
Ja,
ik heb thuis al genoeg plezier aan scènes maken in You, dus laat staan dat.
Precies, nou, dat vindt hij dus ook geweldig.
Ja, maar dat is het.
Ja. Nou goed, in ieder geval een van die voordelen van die scènes is natuurlijk wel dat je elke keer dezelfde sfeer hebt. Dus het is niet dan iemand die dan binnenkomt en denkt, nee, maar volgens mij was dat lampje wat dan net anders voor de vorige keer, weet je. Dus dat is dan wel fijn dat je dat alles gewoon in één stand hebt staan. En dan kunnen de mensen gewoon ook de service leveren die dan nodig is, zeg maar de kelners en de andere personeelsleden.
Maar dat betekent dus ook dat je dan een dag- en een nachtsetting hebt qua licht.
Dat verwacht ik wel, ja. En werkverlichting uiteraard. Ja, als gasten weg zijn. Of je wil ze wegjagen, kan toch.
Ja, flits.
Ja, flits aan.
Over wegjagen gesproken, als de brandafmelding afgaat, dan jaag je ook mensen weg.
Zeker.
Maar goed, die brandmeldingsinstallatie was dus ook een aardige uitdaging. Nou, en hoe komt dat nou? Allereerst moet er dus een groot oppervlakte beveiligd worden. Want iedere gang, ieder hoekje, iedere kamer, ja, daar moet gecheckt kunnen worden en ook gesignaleerd kunnen worden als er brand is. Nou ja, de rookmelders van tegenwoordig zijn veel gevoeliger en slimmer dan die van vroeger. Dus daarom heb je ook steeds minder last van vals alarm. Dat is wel fijn. Als er ergens een alarm afgaat, dan komt dat in de centrale meldkamer terecht. En daar wordt dan beoordeeld om een kettingreactie door te zetten als het ware. En wat dus het meest uitdagende was voor het hotel, is het samenbrengen van alle data. Hè? Want alles kan via een centrale unit aan of uitgezet worden. Of het nu gaat om licht, geluid, warmteregelingen, beveiligingstechniek. Dat zult weer lopen. Maar dat betekent ook dat alle systemen soms afzonderlijk van elkaar geregeld moeten kunnen worden. Hè? Denk aan bijvoorbeeld geluid. Qua geluidssystemen betekent bijvoorbeeld dat je door het hele gebouw één soundtrack kunt afspelen. Maar soms wil je her en der ook pianomuziek hebben. Ja, dat klinkt dan weer heel eenvoudig, maar dat betekent dus dat je vooraf zeer zeker goed moet nadenken hoe en hoe je dat goed doet, zeg maar.
Precies.
Want ik weet bijvoorbeeld, dat hadden wij in Kronosar. Na een bepaalde tijd gaat de muziek op de gang ook uit.
Ja.
En ook buiten op de parkeerplaats gaat de muziek uit. Maar in de foyer draait de muziek wel gewoon door.
Dus precies.
Dat is allemaal heel slim en leuk bedacht.
Maar ook daar zal het via één systeem gaan.
Dus. Ja. Nou, en de kunst is dan ook dat het vandaag intelligent moet en morgen flexibel. Hè?
Ja, precies.
Nou, en zo moet dat dus ook bedraad worden. Overigens een fun fact, nu we het toch over elektra en geluid hebben.
En kabels.
Kabels vooral, ja. Belrock heeft een kleine 350.000 meter aan kabel wat er doorheen getrokken
heftig,
is.
Hè? Heftig.
Dat is echt lang.
Ja.
Ja. Toen Belrock gebouwd werd, was LAN-TV nog niet echt een ding. Hè? Maar men moest er wel al rekening mee houden dat het ging komen. Ja, maar je kunt niet zeggen, goh, we breken even alle wanden open en we leggen even LAN-TV erin.
Ja, precies.
Dat kan niet.
Want je hebt het natuurlijk wel over 2011, 2012. Toen was dat allemaal nog. En tegenwoordig, als je nu kijkt naar nu, ja, alles gaat via netwerkkabel. Waar kom je nog? Ja, je komt nog in oude huizen, kom je coax tegen. Maar ook dat verdwijnt steeds meer.
Ja.
Glasvezel zit eraan te komen, dus ja.
Zeker. Dus een hoop kabels trekken.
Ja, dat was het sowieso zeker. En ook gewoon alvast dat ook in kamers aanleggen. Dat is toch wel knap als je dan dat toch zo actueel kunt houden dan nog.
Ja. Goed, dan is onze kabelhaspel leeg voor deze week. En dan zijn we aan het einde van deel 2 gekomen, Marvin.
Zeker.
Nou, Marvin, als luisteraars naar ons willen volgen of ze hebben suggesties, vragen of ideeën, waar kunnen ze dan terecht?
Dat kan altijd natuurlijk via onze welbekende social media. Facebook, Twitter en Instagram onder de handle Afterpark Lounge. Daar kun je ons altijd een berichtje sturen, hetzij privé, hetzij via de gewone kanalen. Daarnaast kun je ook altijd ons een mailtje sturen naar apl@vijfzintuigen.nl of natuurlijk een voiceclipje. Dat vinden wij natuurlijk ook altijd fijn. Als je iTunes via iTunes luistert of via de podcast, de Apple Podcast, laat ook even een review achter. Dat vinden wij ook altijd wel heel fijn om dat terug te lezen. En dan kunnen we natuurlijk weer in een volgende nieuwsaflevering eventueel behandelen.
Ja, en je kunt ons ook joinen op Discord. Kijk dan even op Twitter. Daar staat namelijk de link naar onze Discord pagina. Of server, net hoe je het wil noemen.
En wil je dit nou gewoon ietsjes eerder luisteren dan vrijdag, dan kan dat ook, hè?
Ja, dan moet je even op de Discord server kijken. En daar hebben wij een tapje voor luisteraars. En daar kun je aanmelden en dan kun je een aflevering eerder luisteren, mits je daar wel actieve feedback op geeft. En dat kan dan qua inhoud zijn, maar ook qua geluid. Hè? Staat een muziekje te hard? Praat iemand te luid? Zit er een knip in? Noem het maar op. Of zeg gewoon, ik vond het een leuke aflevering. Kan ook.
Ja, precies.
Dan kun je daar even lezen en dan staat daar uitgebreid uitgelegd wat je moet doen om dat te kunnen.
Zeker.
Dat is ook overigens geheel gratis.
Ja, mooi toch?
Goed, dan zijn we klaar voor deel 2 voor deze week. Volgende keer zijn we terug met deel 3. Kun je al een beetje verklappen waar we het dan over gaan hebben, Mark?
Ja, dan gaan we het ook over de interieur van Emolite onder andere hebben. En jawel.
De gouden stoelen,
ja, zeker. En we hebben natuurlijk wel iets heel speciaals. We hebben ook iets met Hans Kroon.
Oh, ja. Iets met een waterspeelplaats.
Precies. Ja, maar dan in Belrock. Nee.
Ik zie het al voor me, dat je dan zo die gang in kijkt van Belrock. En dan hoor je jouw stem zo. We hebben ook iets met Hans Groen. Je ziet zo'n doelskop zo het hoekje omkomen. Ja. Goed, tot die tijd zou ik zeggen. Au Wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.
Mm-hmm.